et oorlog, altijd spanning, altijd conflicten. En dus om vrede te ervaren, is het alleen mogelijk in een persoonlijke relatie met God. En dan weten we wat vrede is, door een ervaring met God. En dat is het centrale thema, toen Paulus aan de Romeinen schrijft. Hij kent de gemeente nog niet persoonlijk. Hij kent heel veel mensen in deze gemeente. Dus ja, we hebben altijd mensen die gaan van één plaats naar de andere plaats en gaan daar preken en daar preken, zoals vandaag. En dus Paulus kent natuurlijk mensen die deze gemeente kennen in Rome. En hij plant deze gemeente ook te bezoeken. Is waarschijnlijk op deze tijd, ja, waarschijnlijk geschreven zo 57... waarschijnlijk reeds de grootste kerk binnen het Romeinse Rijk. Natuurlijk Rome op deze tijd de grootste stad in het Romeinse Rijk. En waarschijnlijk ook de grootste kerk op deze tijd. Niet van Petrus gesticht. Petrus komt later. Reist ook, niet alleen binnen het Joodse volk, maar reist ook binnen het Romeinse Rijk. Niet alleen in Israël. Palestina, maar het is niet Petrus die gemeente sticht. Waarschijnlijk is de gemeente gesticht van mensen die zich bekeren op de Pinkstertag in Jeruzalem. Dezelfde jaar van de verrijzing van Jezus. Dus Joodse mensen komen van Rome, bekeren zich tot Jezus en dan gaan ze terug. En zoals jederen, als je naar een plaats gaat en op vakantie en je bekeert zich, dan ga je terug. En als je in gemeente is, ga je natuurlijk in gemeente stichten. Zo gebeurt het normaal gezien. En dat doen de mensen natuurlijk op deze tijd ook. Dus ja, het zijn verschillende. Het is een groep van mensen, van Joodse mensen. En dus de oorsprong van deze gemeente is ook Jood-christelijke mensen. En dus we hebben een grote gemeente. En op deze tijd zijn er zowel christenen van Joodse en niet-Joodse oorsprong in deze gemeente. En dus er zijn conflicten tussen deze beide groepen. En dus het belangrijkste thema is natuurlijk conflictoplossing. Als er spanningen zijn, als er conflicten zijn binnen een groep van mensen die God willen dienen en die met God willen leven, is het belangrijk om een volledige vredesrelatie met God te hebben, vrede te ervaren, en deze vrede met andere mensen te leven. En dus dat is de plan van God. De plan van God vanaf het begin is dat mensen in zijn koninkrijk, met Adam en Eva, in zijn koninkrijk leven en samen in zijn koninkrijk leven. En samen volledig vrede met God en met elkaar ervaren. Dus dat is ook het belangrijkste thema toen Paulus aan de Romeinse kerk schrijft, of kerken, dat op deze tijd zijn verschillende kerken natuurlijk. Ja, verzamelingsplaats is normaal gewone huizen, van de private huizen van de mensen. Dus we hebben altijd in elke grote stad hebben we verschillende huiskerken. En dus als we brieven hebben, worden deze brieven gelezen. De meeste van de mensen kunnen niet lezen en schrijven. En dus de verwachting is, je stuurt een brief. En dan krijgt een van de voorganger krijgt deze brief en leest deze brief in de gemeente. En dus dan geeft hij deze brief aan de andere gemeente, andere kerk, huiskerk in dezelfde stad. En dan later circuleren deze brieven ook naar andere staten. En dus als we mensen hebben, die verplaatsen zich om te preken, nemen ze brieven mee en lezen deze brieven ook voor in de andere gemeente. Maar eerst, moeten we denken, ja, brief aan de kerken in Rome betekent, ja, de kerken, de huiskerken in Rome. We gaan deze brief lezen en verschillende keren natuurlijk lezen, veel inhoud. En de verwachting is dat ze iets ermee doen. En dus het centrale thema hier in Romeinen is vrede met God en vrede met de mensen. En dat wordt duidelijk als we de inleiding en de conclusie zien. Als je normaal schrijft, ook op deze tijd, heb je altijd het thema in de inleiding en ook in de conclusie. Dus dat hebben we hier in de inleiding. Spreekt Paulus over vrede. En in de conclusie ook. En dus na de conclusie komt nog postscript met salutjes en projecten. Maar in hoofdstuk 15 hebben we de conclusie. En het gaat over vrede. En dat gebeurt door de communicatie, door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt het mogelijk dat we vrede met God en met de andere mensen kunnen ervaren. En dus we hebben hier in de inleiding, gaat het over de oorsprong van vrede. De oorsprong, de bron van vrede is natuurlijk God. We zien in Romeinen 1, hoofdstuk 1, vers 7, zegt Paulus hier aan Paulus en zijn team. Hè? Dus Paulus reist met zijn team en als hij brieven schrijft, schrijft hij ook met andere mensen samen. Hè? Dus waarschijnlijk is niet veel van de eigen hand van Paulus geschreven, maar ze zijn samen, ze discussiëren in comité. En dan hebben we een van de groep schrijft deze brief op. En dus is een conclusie van een bespreking, geleid door de Heilige Geest. En dus hier schrijft Paulus, Paulus is natuurlijk auteur, maar iemand schrijft het op, gebaseerd op wat ze bespreken. En dan in 1:7 hebben we hier aan allen in Rome, geliefden van God, geroepen om zijn heiligen te zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. En dus, dat is niet alleen een gewone groet. Natuurlijk is het een groet. Maar dat is een groet met een doelstelling. En met inhoud, met heel krachtige inhoud. En met gekoppeld aan Gods eeuwige doelstelling voor ons, voor de mensen. En dus dat is gebaseerd op de priesterzegen in het Oude Testament. Kan je niet zo direct zien, maar als je de elementen hier ziet, is het gebaseerd op de priesterzegen voor het volk van God in het Oude Testament in Numeri, hoofdstuk 6. Priesterzegen, zegt de Heer zei tegen Mozes, zegt tegen Aaron en zijn zonen dat ze de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Als ze mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. Dus dat is de doelstelling. De doelstelling van God voor zijn volk is zegen. En de zegen is uitgedrukt door het concept van vrede. En dus deze tijd wens je altijd vrede toe als je op reis gaat. Vrede betekent, ja, je hebt geen ongeval, er zijn geen boze mensen iets doen. En als iemand terugkomt, dan is begroeting door vrede. Shalom. En dat betekent, er is niets gebeurd dat ontbreekt. Er is niets gebeurd wat lastig is. Het is alles perfect. Dat betekent, shalom betekent perfect. Niet gedeeld. Niets ontbreekt. Het is alles volledig perfect. Dat betekent shalom. En dus dat is vanaf het begin Gods gedachte voor de mensen. Perfect. En dat zien we op het einde van de scheppingsbericht in Genesis 31. Alles is perfect. Voor de zonde is alles perfect. En dan krijgen we de problemen alleen door de zonde. En dan krijgen we conflicten tussen Adam en Eva alleen door de zonde. Voor de zonde is er geen conflict in de gezin. Alles perfect. En dat is Gods ideaal van relatie tussen mensen en hem en de relatie tussen mensen. Niets ontbreekt de volledige vrede. En dus dat is de zegens wens van de priesteren, omdat Gods doelstelling is dat zijn volk samen in vrede leven. Maar dat is helemaal voor een deel afhankelijk van wat de mensen doen met zijn woord. En dus we zien later in Deuteronomium, zien we dat we niet alleen deze zegensverkondiging hebben, maar ook het tegenovergestelde. Dus vloek. Ja, natuurlijk. Als het volk van God, het volk van God niet mee God leeft, maar tegen God leeft, is er een vloek. En dat zien we ook terug in de brieven. Dus Galaten is heel duidelijk. Galaten 1 spreekt over vervloekt is iemand die een andere evangelie preekt. Een andere boodschap die geen goede boodschap is. Die van God wegleidt. Dat is een vloek. Omdat dus deze gedachte van zegen en vloek tegenovergesteld. En dus dat zien we, is gebaseerd op het Oude Testament. God geeft zijn woord om met zijn volk te leven. Om een vrede relatie met zijn volk te hebben. En God zegt hoe dat werkt. Hij zegt het wel, hoe dat werkt. Hoe kan ik vrede van God ervaren, elke dag in mijn leven. Om in een intieme relatie met God te leven. God zegt het. Als ik het niet doe, dan werkt het natuurlijk niet. Als ik niet doe wat God zegt, wat goed is, dan kan ik deze vrede niet ervaren. Dat is een natuurlijke gevolg. En dus, we hebben hier volk van God, dat zijn de woorden van God. Als jullie dat doen, dan hebben jullie volledig vrede met God en vrede met de mensen. Als jullie dat niet doen, dan kunnen jullie niet de vrede met God ervaren en niet de vrede met de mensen. Dan is er oorlog en ongelost, onoploste conflicten. Conflicten zonder oplossing. Dus het is afhankelijk van een leven met God en een leven volgens het woord van God. En het directe resultaat van een leven in een intieme relatie met God is vrede met God en vrede met de mensen. Natuurlijk zijn er altijd mensen die geen vrede willen. Natuurlijk, zeker. Maar tot het punt dat het afhankelijk is van ons. We kunnen vaak iets doen. We kunnen niet alles doen. Als iemand niet wil, wil iemand niet. Oké. Okay. Maar we kunnen zeker veel doen. Voor vrede heb je natuurlijk twee partijen nodig die vrede willen. Dat is zeker vrede. Maar voor oorlog ook. Hè. Als iemand oorlog wil maken, dan lukt het niet heel krachtig goed als dan dat niet oorlog wil. Er ontbreekt iets. Dat is geen volledige oorlog. Je hebt veel mensen die proberen. Hè? Die willen oorlog doen en de andere speelt niet mee. Ja, dat werkt niet goed. Je oorlog is alleen een halve oorlog. Hè? Dus voor vrede, maar ook voor oorlog. Maar als je meespeelt, dan werkt de oorlog heel goed. En dan gaat het sterker en sterker oorlog. Hè? In missiel en dan komt één terug. Hè? En dat, wow, missielen ook binnen het huis. Hè? Dat kan gebeuren. Hè? Dus, dus hier gaat het over God geeft zijn woord. En als we zijn woord volgen, als we mee God leven en Gods vrede ervaren, dan ervaren we binnen ons deze volledige vrede van God. En dat gaat naar buiten. Het gaat naar buiten wat binnen zit. Binnen het hart zit. Als er onrustigheid is, gaat het naar buiten. Als er liefde is, gaat het naar buiten. Als er vrede is, gaat het naar buiten. En dat heeft een invloed op onze relatie. Natuurlijk. Wat gaat buiten van ons? Door woorden? Door houding tegenover andere mensen? Hoe we met andere mensen omgaan? Het gaat buiten wat binnen zit. En als er vrede van God binnen zit, dan gaat deze vrede van God naar buiten. En dat is niet afhankelijk van de mensen. Dat is de situatie binnen jou. En de situatie binnen jou moet natuurlijk bepaald zijn door de relatie met God. Als er geen relatie met God is, ja, dan kunnen we niets van God ontvangen. Maar als er een intieme relatie met God is, dan is deze relatie met God niet afhankelijk van de andere mensen. De andere mensen kunnen leuk zijn of niet leuk zijn met ons. Ze kunnen vrede doen of oorlog doen. Maar dat maakt niets uit voor onze relatie met God. Dat is onze relatie met God. En dus, deze relatie met God is niet afhankelijk van andere mensen of van de omstandigheden. Nee, natuurlijk niet. Als je een heel goede vriend hebt, dan ga je met deze vriend door alle omstandigheden. En dat kan mooi zijn of niet mooi zijn. Maar als het een heel goede vriend is, dan ga je door deze omstandigheden. En deze moeilijke omstandigheden, ze gaan niet in splitsing doen als het jouw vriend is. Ze gaan het niet doen. Ze kunnen het niet. Moeilijke omstandigheden gaan alleen een resultaat hebben dat de vriendschap nog dieper wordt. En zo is het met God. En zo wil God in relatie die altijd dieper groeit. En dat in moeilijke omstandigheden. Maar het is afhankelijk van ons houding tegenover God. God wil dat. God wil ons beste vriend zijn. Hij is ons redder, hij is ons baas, maar ook ons vriend, beide. Er is geen spanning tussen baas en vriend met God. Het is beide. Dus omstandigheden kunnen nooit een excuus zijn om te zeggen, ja, God laat deze omstandigheden toe, dus hij moet zich niet wonderen als ik hem niet meer graag heb. Als ik niet meer naar hem ga, als ik niet meer met hem praat. Maar in de hoek staat en zegt, nee, ik ben niet akkoord met deze omstandigheden. God, je bent verantwoordelijk. Je bent niet goed. Ja, zo doen mensen dat vaak, hè. Maar dat is niet de doelstelling. Moeilijke omstandigheden zijn een gelegenheid om dichter bij God te komen. Omdat als we binnen deze omstandigheden alleen zijn, of alleen met mensen zijn, ja, het gaat iets ontbreken. We hebben God nodig. In deze moeilijke omstandigheden hebben we een ervaring van God nodig. En als we dichter bij God komen, omdat we het willen, dan is God dichter bij ons. God wil altijd dichter bij ons zijn. Maar als we het niet willen en we gaan weg, ja, dan kan God dichter bij willen, maar dat is een reactie. Om dicht bij God te zijn, heeft het twee partijen nodig. God wil. Als we het ook willen, dan is er een dichte relatie met God. En dan ervaren we God en het werk van de geest nog dieper in ons leven. En de vrede van God kan in ervaring worden die ons leven, ons hart verandert. En dus omstandigheden, moeilijke omstandigheden, kunnen een goede gelegenheid zijn om nog meer van God te ervaren. En dus, dan gaan we door deze omstandigheden. En dat is gecommuniceerd door de Heilige Geest. Dus hier op het begin, in Romeinen 1:7, hebben we oorsprong van vrede, is God, de Vader, en zijn Zoon, Jezus Christus. Omdat God wordt gebruikt voor alles wat God plant, in algemeen, en wat realiseerd is, redding die gerealiseerd is op aarde door Christus. Genade en vrede is realiseerd door Christus op aarde, door de redding. Dus objectieve historische realisatie door Christus op aarde. Maar in ons leven, de subjectieve ervaring van God, is mogelijk door het werk van de Heilige Geest. Dus altijd, als we het werk van God zien in het Nieuwe Testament, is altijd de situatie, God wordt gebruikt om te praten over God die plant, organiseert, alles voorbereidt. Jezus Christus wordt gebruikt om van de incarnatie van God te praten, de realisatie, objectieve realisatie van redding op aarde, hebben we Jezus. En dan hebben we de Heilige Geest, die wordt gebruikt om te zeggen, oké, persoonlijke ervaring van God is gerealiseerd door de Heilige Geest. In het Oude en in het Nieuwe Testament. Dus versterkt in het Nieuwe Testament van perspectieven. En dus, deze vrede is een ervaring met de Heilige Geest. Het land van redding is in Christus. We zijn in Christus. En in Christus ervaren wij het werk van God. En dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is een ervaring. Dus vrede als persoonlijke ervaring is een resultaat van het werk van de Heilige Geest in ons leven. En ook in ervaring in onze relaties. Dus als we zien deze twee situaties, praat over relatie met God en praat over relatie met andere mensen. In 2 Korinthers, hoofdstuk 13, de laatste vers. Hier is het in deze vertaling vers 13, maar in andere vertalingen kunnen jullie ook vers 14 hebben. En dan is het vers 14, dus de laatste vers van deze hoofdstuk. Afhankelijk van de vertaling, hier is het 13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. In de constructie eenheid met de Heilige Geest. En dat praat over twee verschillende richtingen van relatie. Met de Heilige Geest betekent wij in ons relatie met de Heilige Geest. En dat betekent ook, dus in eenheid, in de relatie van vrede met de Heilige Geest, in eenheid met de Heilige Geest. En dat praat ook over de eenheid van de mensen binnen de kerk die eenheid en vrede ervaren door het werk van de Heilige Geest. Dus dat is in genitief in de Griekse tekst. En dat betekent dus mijn relatie met God door de Heilige Geest. En dat betekent mijn relatie met de andere mensen die in relatie van vrede en eenheid is door het werk van de Heilige Geest. Dat is een uitwerking van de Heilige Geest. Als er eenheid en vrede is binnen de gemeente, die vrede en eenheid is zoals God, volgens de karakter van God, dan kunnen dat mensen niet doen. Dat is een werk van God. Dat is een werk van de Heilige Geest. Dat is een resultaat van het werk van de Heilige Geest binnen de kerk. Tussen de mensen binnen de kerk. En dus een ervaring die anders is dan in een ervaring in een groep van mensen die God niet kennen. Een groep van mensen die God niet kennen kunnen wel ook tot een bepaald punt een ervaring van eenheid en vrede hebben. Maar deze eenheid en vrede is niet door God direct gewerkt. En dus is in eenheid en vrede op een menselijke basis en menselijk bepaald. En dus de kwaliteit en de karakteristica van deze eenheid en vrede is anders dan de eenheid en vrede binnen de kerk. Omdat binnen de kerk is het werk van de Heilige Geest. En dus is gekarakteriseerd door Gods zijn. En is een ervaring die andere mensen zonder God niet kunnen maken. Dat is een resultaat van het werk van de Heilige Geest. En dat is dan zo als ons relatie met God. Het komt door de Heilige Geest. Onze relatie met God en vrede en eenheid met God is een ervaring door het werk van de Heilige Geest. En als we dat ervaren, samen binnen de kerk, is er een eenheid en relatie die gewerkt is door de Heilige Geest. Dus realisatie van vrede en eenheid, gebaseerd op God de Vader, redding realiseert in Christus. En ervaren door het werk van de Heilige Geest. En dat zien we op het einde hier in de introductie. Praat het over God en de Zoon, Jezus Christus. Genade en vrede van God, onze Vader, de Heer Jezus Christus. En De conclusie Romeinen 15 praat het over de realisering door de Heilige Geest. Mogen God die ons opgeeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Dus realisatie door de Heilige Geest. En dus tussen inleiding en conclusie hebben we in de constructie die Triniteit. En dan tussen beide, in het hoofdstuk, hebben we hoe God dat doet. Hoe gebeurt dat? Wat doet de Heilige Geest om deze vrede te realiseren? En dan hebben we in hoofdstuk 2, in het eerste deel, toont Paulus dat iedereen, alle mensen, alle volken onder de zonde zijn en verliest zijn zonder God. En dus dat religie, godsdienst, kan niet redden. Alleen God kan redden. Redding kan nooit gebeuren door wat mensen kunnen doen. Ook als ze heel religieus zijn. En dat is zo voor Joden en niet-Joden. Maar Gods plan is ervaring van vrede. Maar dat is gekoppeld aan ons leven met of zonder God. En dus in 2:10 praat Paulus hier over de vrede. Voor mensen die onder de zonde zijn. Iedereen die het goede doet, wacht glorie, eer en vrede. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volk. Dus, in 9, iedereen die het slechte doet, wacht leed en elende. De Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volk. Dus, is geen verschil voor God tussen Joden en niet-Joden. En afhankelijk van de reactie van mensen, kunnen ze vrede met God ervaren of niet vrede met God ervaren. En dat maakt niets uit waar we geboren zijn, in welke cultuur, wie ons ouders zijn. God kan zich altijd openbaren en we hebben toegang tot de openbaring van God, overal, op elke moment. En ervaring van vrede met God. Dat is niet zo, iemand die als Jood geboren wordt, dat automatisch in vrede relatie met God heeft. Nee, het is afhankelijk van zijn reactie tot het woord van God. Tot de openbaring van God. En voor een niet-Jood is het hetzelfde. Onafhankelijk waar hij geboren is, in relatie met van vrede met God komt door een positieve reactie gebaseerd op Gods openbaring. En als ik Gods openbaring ontvang en positief reageer, en dan met God leef, dan kan ik Gods vrede ervaren. En dat is niet alleen een beslissing van één dag. Dat is niet, vandaag, ik geloof in Jezus. En dan, dan is altijd vrede. Nee. Je moet wandelen met Jezus. Eeuwige leven is een wandel met Jezus. Elke dag. Dat is niet alleen één beslissing op één dag dat je zich bekeert. Dat is een beslissing van elke dag met of zonder God te leven. En deze beslissing hebben we altijd. We zijn geen machines, we zijn mensen. Dus het gaat over een relatie. En een relatie is altijd dynamisch. Relatie tussen mensen is dynamisch en relatie met God is ook dynamisch. Dat betekent dat is altijd een ontwikkeling. En we hebben een sterke invloed op deze ontwikkeling. Hoe gebeurt deze ontwikkeling? Het kan slechter gaan of beter worden. Zo gebeurt het met mensen. Ja, op een bepaald moment nu denk ik wel, mijn relatie met deze mensen is niet meer zo goed als het laatste jaar. Wat heb ik gedaan? Kan ik iets aan doen? Natuurlijk, kan ik altijd iets aan doen. Of ik kan zeggen, nu is mijn relatie met deze persoon veel beter dan het laatste jaar. Het is altijd in ontwikkeling. En dat gaat beter of dat gaat slechter. En dat is niet afhankelijk van de omstandigheden. Dat is afhankelijk van hoe we reageren. En wat we doen binnen deze omstandigheden in onze relatie met deze mens en ook met God. Wat doen we? Dat is de vraag. Wat doen we binnen deze omstandigheden? Niet wat zijn de omstandigheden, zodat ik een excuus heb. Ja, dat is Dat is niet de doelstelling. De doelstelling is mijn relatie met God en met andere mensen te verbeteren. En omstandigheden, goede of niet goede omstandigheden, als gelegenheid te nemen. En te zeggen, oké, binnen deze situatie ga ik zo leven en in houding tegenover deze mens of tegenover God hebben, die mijn relatie verbetert. En dat kan ik doen. Dat is mijn verantwoordelijkheid en mijn mogelijkheden die ik heb. En dus hier gaat het over relatie met God. En onafhankelijk in welke volk wij geboren zijn, is er vrede of niet vrede, afhankelijk van hoe we wandelen met God. En dat betekent elke dag. Elke dag is er een ontwikkeling in onze relatie met God en met andere mensen. En die kan een positieve ontwikkeling zijn voor vrede of minder vrede met God en met andere mensen. Romeinen 3, 17. De weg van de vrede kennen ze niet. Hier praten over mensen die niet rechtvaardig zijn. En het thema van rechtvaardiging is niet alleen, ook in deze hoofdstuk, in vraag van bekering. We zijn rechtvaardig voor God als we bekeerd zijn, als we in Jezus geloven. Maar dat gaat niet alleen over de dag van bekering, dat gaat over het ganse leven. En het gaat over rechtvaardig leven met God. En een rechtvaardige mens is een mens die met God leeft en de karakter van God ervaart en praktiseert. Zo is als God. Dat is de verandering van God. We zijn in het evenbeeld van God gemaakt. De zonde vernietigt deze evenbeeld. En nu zijn we gerestaureerd, constant in een ontwikkeling door de Heilige Geest, om opnieuw evenbeeld van God te zijn. En dat is een positieve ontwikkeling en dat betekent rechtvaardig zijn. Rechtvaardig zijn is zo zijn als God, maar dat is een wandel. Dat is niet alleen een toestand zonder veroordeling van God, maar dat is in zijn met God, in wandel, in constante wandel met God. Jemand die rechtvaardig is, is jemand die zo is als God en zo doet als God. Volgens zijn woord en met God leeft. Dat is jemand die rechtvaardig is. En als hij zegt hier, de weg van vrede is een weg. Het is niet een punt, het is een weg van het leven. De weg van vrede betekent ik wandel en als ik met God wandel, dan ervaar ik Gods vrede. En dan ervaar ik vrede en kan vrede maken in mijn leven met andere mensen. En dus is het een weg, vrede. Dat zegt Jezus, ik ben de weg. Ja. Als ik met Jezus wandel, wandel ik op de weg van vrede. Maar ze kennen dat niet, als ze niet met God wandelen. En je praat het over Joodse mensen, en dat is zo als niet-Joodse mensen. Er zijn Joodse mensen die wandelen niet met God, en dus ze hebben geen vrede met God. Dat is een wandel, met God of zonder God. En dat is voor iedereen gelijk. En dus in hoofdstuk 5, hoofdstuk 5 vers 1, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen, op grond van ons geloof, en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dus er zijn twee verschillende gedachten mogelijk, om te zeggen, vrede, we leven in vrede met God, of een andere mogelijke vertaling is, laat ons leven in vrede met God. Beide zijn mogelijk. Er zijn verschillende manuscripten. Maar beide gedachten zitten binnen de tekst. Dus is in feit, we hebben vrede met God. Als we in Christus zijn, hebben we vrede met God. En er is geen veroordeling voor ons. We zijn gered. Door de vergeving in Christus. Maar op dezelfde plaats is het ook een uitdaging om te zeggen, dus omdat we redding in Christus hebben, moeten we ook in deze vrede met God wandelen. Elke dag. We kunnen zeggen, ik heb redding in Christus, dus is alles goed. Hè? Dus ik moet nu niet meer met Christus wandelen. Hè? Nee, ja, jawel, dat is een beslissing van elke dag. Met Christus te wandelen, in vrede te wandelen of niet in vrede te wandelen. En dat is zo in onze relatie met God en dat is zo in onze relatie met andere mensen. We kunnen iets doen wat vrede dieper maakt of iets doen wat vrede wegneemt. Van onze relatie met God en van onze relatie met de andere mensen. Hoofdstuk 8, vers 6. Wat ons eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Ons eigen natuur. Ons eigen natuur zonder God brengt geen vrede. De mensen, ja, leven in een tijd waar zo emoties, computer, heel belangrijk zijn. Zo momentane emoties, zo. Direct. En de mensen zijn gevangen in emoties. En dan moet je nog klikken, en dan moet je nog klikken. Dus ze lopen achter deze momentane emoties en ze denken dat geeft vrede. Maar dat geeft geen vrede, dat geeft gevangenis. En dat is volgens de natuurlijke menselijke natuur. En op het einde zit er alleen grote frustratie. Op het einde van de dag zeggen ze, oké, 8 uren op de computer gespeeld. Oké. Ja, morgen ben ik niet klaar voor mijn examen. Grote frustratie. Tijdverlies. En op het einde zeggen ze, en hoe voel ik me nu? Ik voel me nu zo, dat ik nog verder gaan wil gaan met de computer om te spelen. Dus dat is een satisfactie, een oppervlakkige satisfactie voor een seconde. En dan is er een nieuwe verlangen creëert in de emoties. En dan ben je naar daar en naar daar en naar daar. Het is nooit een einde. En op het einde zit er alleen een lege hart. Is niets. Is niets. Na 1 week. Wat heb je gedaan na 1 week? Aha. Alleen tijd verlies. En je bent niet tevreden. Er is geen vrede binnen het hart. Er is geen vrede. Dat gebeurt niet. Als mensen alleen natuurlijke satisfactie zoeken, is er geen vrede. De natuurlijke mens kan niet vrede vinden, omdat vrede is alleen in God. En is alleen mogelijk in een relatie met God. En is alleen mogelijk als we Gods doelstellingen in ons leven bereiken. Als we Gods doelstellingen volgen. Als we ons eigen doelstellingen volgen, die niet van God zijn, kan er geen vrede zijn. Niet op het einde, maar ook niet op de weg. Maar er kan vrede zijn als we altijd begrijpen wat zijn Gods doelstellingen in ons leven. En als we altijd deze doelstellingen vervolgen, dan is altijd vrede met God. Omdat de Heilige Geest vrede geeft als we zijn doelstellingen volgen. En dat is onafhankelijk van wat andere mensen willen. En het is heel belangrijk om te weten, wat zijn Gods doelstellingen. Omdat mensen gaan nooit helemaal akkoord zijn. Ze weten helemaal beter wat God van ons verwacht. Maar misschien niet. Dus we moeten altijd zien, wat zijn Gods verwachtingen van ons. Wat zijn Gods doelstellingen. Als we dat doen, dan is de vrede van de Heilige Geest altijd intensief in ons hart. En dus, dat kan niet lukken volgens de natuurlijke mens zonder God. Er is geen vrede. Maar de Heilige Geest brengt vrede als we met de Heilige Geest wandelen en de doelstellingen van God vervolgen. Omdat, dat is het karakter en de natuur van het Koninkrijk van God. Als we zien in Romeinen 14, 17, laatste tekst. Romeinen 14, 17. Dus, voor de conclusie hebben we deze tekst hier, 14, 17. Want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. In Christus betekent koninkrijk van God. We zijn nu binnen het koninkrijk van God, in Christus. En belangrijk in het koninkrijk van God is de realisatie van Gods wil en doelstellingen in ons leven en in onze relaties. En dat is vrede en liefde. Dan gaat het niet over natuurlijke dingen. Dan gaat het niet over leven zonder God. Dan gaat het over wat God geeft en wat God geeft, zodat we met God, in een intieme relatie met God leven. En deze intieme relatie met God een resultaat heeft op onze relatie met andere mensen. En dat leidt door een ervaring van vrede in moeilijke omstandigheden. Als er normaal gezien geen vrede is, is er toch vrede in God. En dus ook in tijden van lijden is er toch een vrede van God die dieper is dan het lijden die zonder God niet zo te ervaren is. Misschien kunnen we nog bidden samen. Heer Jezus, dank je voor jouw liefde. Dat we dit weer redding hebben door jouw werk. En nu in het Koninkrijk van God zijn om in jou te wandelen, elke dag. En om jouw vrede te ervaren in onze relatie met jou. En dat deze vrede elke dag mag groeien in ons hart. En dat deze vrede met jou een resultaat heeft op onze relaties met elkaar. Zodat we conflicten kunnen oplossen. Zodat we misschien een wandel hebben in houdingen tegenover andere mensen. Zodat we vrede kunnen maken. Zodat we vrede kunnen scheppen door het werk van de Heilige Geest. Dank u wel dat u het perfecte model bent en dat ons relatie met jou, deze diepe vredesrelatie met jou in elke situatie, dat is de basis is voor onze ervaring en dat is de basis is doordat we kunnen begrijpen hoe kunnen we vrede met andere mensen maken. Niet zoals deze wereld, maar in waarachtige vrede die gekarakteriseerd is door jouw zijn. Zoals jou bent, willen we ook zijn. En willen we zijn met andere mensen door jouw kracht, door jouw werk, tot jouw glorie. In de naam van Jezus. Amen. Amen. God zegen.